Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je erbij bent. Wij breken weer het nieuws met opkomende opiniemakers en ook deskundigen. Vanaf 11:30 praat ik met het panel over het nieuws van de dag. Een verontrustende oproep van CZ, want de zorgverzekeraar kan niet garanderen dat zorg voor iedereen toegankelijk blijft in de toekomst. En uiteraard hebben we het Media Weekoverzicht en de toon van de week. En in mijn panel vandaag Sonny Spek, wethouder Samenleving, Energie en Cultuur in Katwijk. Welkom. Je hebt een beetje kleine oogjes, want je hebt de algemene beschouwingen achter de rug, hè?
Ja, klopt. Allereerst goedemorgen. We hebben gisteren de algemene beschouwingen gehad in Katwijk. Dat duurde van 1 tot 1, dus dat was wel een aardig lange zit. Vooral als het natuurlijk de eerste keer is, het wel even wennen. Maar het was een mooie dag.
Wat zijn die laat eigenlijk?
Nou, heel veel gemeenten doen het op dit moment. In september heb je natuurlijk de Rijksbegroting. En dan 2 maanden later komen vaak de gemeenten. Gisteren was bijvoorbeeld ook Rotterdam, zag je het voorbij komen. Vlaardingen, nou, Katwijk dus ook. Maar de begroting is unaniem aangenomen, dus dat is mooi. Zo
je hebt je werk goed gedaan.
Vooral de wethouder van Financiën. Hoor. Oh. Maar het is een mooie prestatie van het college. En ook natuurlijk met de gemeenteraad, die ook heel veel voorstellen heeft ingediend. Dus ja, dat is alleen maar heel erg mooi.
Ja, Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief, de jongerenpartij van de ChristenUnie, is het andere panellid. Alleen, we krijgen net door dat zijn trein vertraging heeft. Stond even stil, dus die komt zo meteen binnen sprinten tijdens de uitzending. Maar we hebben in ieder geval genoeg om te bespreken.
Absoluut. BNR breekt. Breekijzer.
Nou, de party gaat wel stoppen voor TikTok. In ieder geval als het aan de ChristenUnie ligt. Kamerlid Don Seder zegt in een gesprek met RTL Nieuws dat TikTok van de markt af moet in Nederland om de Nederlandse burger en vooral zijn gegevens te beschermen. En dat doelt hij natuurlijk ook op veel gegevens van kinderen. Want misschien heb je zelf ook al kinderen en die zitten nou waarschijnlijk op TikTok. Want het heeft 3,5 miljoen Nederlandse gebruikers. Want de vraag is, wat doen de Chinezen met onze data? Ons breekijzer vandaag: de angst voor TikTok is overdreven. Wat vind jij? 020-468-4x0. Denk je eens? Ja, je weet niet wat er met mijn gegevens gebeurt. Of denk je oneens? Nou, het is gewoon een leuke app. Het is gratis, dus ik moet daarvoor betalen met mijn gegevens. En biedt ook nog eens kansen voor ondernemers om jongeren aan te spreken. 020 dus, 468-4x0. En dan is de belangrijkste vraag in de studio. Allereerst voor jou, Sonny. Maar ook voor tech-redacteur Joe van Buren. Die binnen is komen lopen. Welkom. Hebben jullie zelf TikTok?
Nee, zeker niet. Ik was toevallig gisteren op een school vanuit de Week voor het Respect. Toen had ik het in de klas erover van wie heeft hier eigenlijk TikTok? Eigenlijk heel toevallig. Toen gingen al die handen omhoog. Dus toen dacht ik wel van ja, dat is wel een generatie dingetje volgens mij. Maar als het gaat over de stelling, denk ik zeker dat het belangrijk is dat daar goed op wordt gelet. Ik denk dat we de afgelopen 3 jaar heel erg hebben geleerd, ook met de coronacrisis en nu natuurlijk met de Oekraïne-Rusland-oorlog, dat het narratief en ook wat via de sociale media naar voren wordt gebracht, dat dat enorm impactvol is. Eigenlijk meer impactvol dan we hadden verwacht. Ja, en als je dan kijkt naar TikTok en dat ook nog steeds onduidelijk is van wat zijn precies de logaritmen? Hoe wordt dat samengesteld? Waar worden mensen aan blootgesteld? En wie bepaalt dat? En ook hoe kan dat in de toekomst mogelijk worden misbruikt? Ja, dat is wel iets waar ik mij zorgen over maak. Vooral ook omdat je het over een groep hebt die nog niet, soms niet eens maatschappijleer heeft gehad, moeilijk het vindt om bronnen goed te checken. Ook openstaan voor alles wat er wordt verteld. Dus ja, daar moet je wel goed oog voor houden.
Maak je je zoveel zorgen dat je het oneens met de stelling bent en denkt het moet gewoon verboden worden?
Kijk, ik ben natuurlijk geen tech-expert. Dus ik zie ook veel artikelen over bijvoorbeeld privacy en hoe dat wordt gewaarborgd.
Dat gaan we zo meteen met Joe bespreken. En straks ook nog in de uitzending Menno Wij, tech-jurist. Dus die weet ook of het kan. En die is trouwens ook met een zaak als initiatiefnemer begonnen tegen TikTok.
Ja. Ik vind dat je daar zeker open voor moet staan. Ja, zeker. En niet alleen maar vanwege de privacy, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En als het gaat over de data. Maar ook als je kijkt waar kinderen aan worden blootgesteld. Volgens mij is het nu vanaf 12 jaar ouder in Nederland. Nou, daarvan zou je ook kunnen denken om wat hoger te maken. Kijk, op andere sociale media, op Facebook en Twitter, is het nu nog een stuk publiek toegankelijker ook van wat mensen te zien krijgen. Ook niet optimaal, maar dat is meer publiek.
En die data gaat naar Amerika.
Precies, maar als je het hebt over TikTok, en je hebt natuurlijk bedrijf erachter in Chinese handen, is daar veel minder zicht op. Dus ik vind dat je daar zeker niet naïef in moet zijn. Juist ook omdat je ziet dat het misbruikt kan worden in situaties waarin het spannend gaat worden. Nou, dat zien we dus met Oekraïne, dat heb je met corona gezien. Nou, dat zul je in de toekomst ook vaker gaan zien met China. Ja, dan moet je daar wel op voorbereid zijn. Ik ben ook weer benieuwd hoe de experts erin zitten van op het moment dat je dat verbiedt, zeg ik even als leek, dan lijkt het me ook dat er een nieuwe concurrent opstaat. Misschien een Europese concurrent. Die zegt van nou, wij gaan dat anders doen. Wij hebben bepaalde voorwaarden waar we wel goed rekening houden met de privacy, met de data, met de logaritme. Ja, dat lijkt me eigenlijk een positieve ontwikkeling. Ja,
naar zo'n expert, onze tech-redacteur Joe van Buurik.
Dankjewel, Kees.
Allereerst, eens of oneens?
Volslagen oneens. En ik vind dit nog best, wat we net gehoord hebben, een genuanceerde en politieke uitdrukking.
Sorry.
Ik zeg hier vaker bij BNR, in vaak de tech-update of BNR Digitaal, TikTok is het kwaad. En daar staat.
TikTok is het kwaad? Ja, en daar een onderneming.
Nee. Ik sta er echt heel erg achter. Ten eerste, ze hebben natuurlijk een heel mooi algoritme bedacht wat mensen geeft wat ze willen, terwijl ze niet eens wisten dat het willen. En daardoor is het gewoon virtuele crack en raken ze er eigenlijk gewoon aan verslaafd.
Hoe verslavend is het?
Nou, ik gebruik het woord verslaafd niet gauw als het gaat om digitale technologie, maar TikTok maakt zich er wel behoorlijk schuldig aan. Maar goed, dat willen de mensen dan blijkbaar. Of opeens willen ze het, terwijl ze niet wisten dat ze het willen. Maar precies ook wat je net zegt, de afhankelijkheid van China is de grootste factor. En het feit dat we inmiddels weten dat de data kunnen worden ingezien door medewerkers van TikTok in China. Ook andere landen, buiten Europa trouwens. Want ze hebben privacybeleid onlangs aangepast en dit aangegeven. Daarvoor zeiden ze heel lang, nee, dat is niet zo. Het wordt niet ingezien door China, maar dat kan dus wel. En we weten ook, als een Chinese overheid iets wil van een Chinees bedrijf, dan gebeurt dat. En dus is het eigenlijk al een ABC'tje dat ook de gegevens van Europese TikTok-gebruikers gewoon bij de Chinese overheid terecht kunnen komen.
Ja, je zegt een paar dingen waar ik even dieper op in wil gaan. Allereerst even een beeld schetsen. Hoeveel TikTok-gebruikers zijn er tegenover bijvoorbeeld een Instagram, tegenover een
Nou,
Twitter?
Kijk, TikTok is in dat opzicht best wel snel gegroeid. Ik geloof dat RTL Nieuws heeft het vanochtend over 3,5 miljoen TikTok-gebruikers in Nederland.
Dat is alleen in Nederland,
precies.
Ja.
Wereldwijd hebben ze al ruim meer dan een miljard. Ik geloof 1,2 of 1,3 miljard. Daarmee ben je nog niet zo groot als Facebook, maar wel ongeveer net zo groot, zelfs iets groter dan Instagram. Vele malen groter dan Twitter, maar dat heeft altijd een wat kleiner gebruikersaantal gehad. 240 miljoen ongeveer. Maar dat is veel meer bepalend voor het narratief in de media. TikTok is gewoon echt iets waar mensen als gebruikers op zitten. Dat is Facebook. Maar dan spenderen ze er veel meer tijd aan. Dus ze zijn er ook gewoon heel erg mee bezig. Maar nog veel belangrijker vind ik de invloed van de Chinese overheid. Dat is echt een heel groot risico.
Ja, maar dan is het dus ook zo. Want het zou eerst zo zijn, werd er gezegd door TikTok. Inderdaad, wij gaan die gegevens, dat blijft gewoon in Europa. Dat gaan wij niet inzien. Mm-hmm. Maar nu worden de gebruikersvoorwaarden in één keer aangepast. Dus nu kan dat dus wel. Maar dat is vanaf
het gebeurde al. Alleen nu zijn ze er transparant over. Maar zonder dan ook de toelichting of de Chinese overheid er wel of niet bij kan. Daar zijn ook wel vragen over gesteld in Amerika bij senaatsverhoren. En dan wordt er altijd een beetje om de hete brei heen gedraaid. Nou, dat is ook uitermate pijnlijk. En dan kun je zeggen, ja, so what, dan kan de Chinese overheid het zien. Maar het punt is juist dat die algoritmes zo goed zijn dat ze precies kunnen zien hoe mensen in elkaar zitten. Mm-hmm. En daardoor een heel compleet beeld kunnen schetsen van hoe mensen in allerlei landen, juist in het Westen, werken. En dat is niet de macht die je aan China wil geven.
Nee, oké, hoe ze dan werken, maar wat kunnen ze er uiteindelijk mee? Nou, hoe kan het tegen mij gebruikt worden?
Kees, ze kunnen precies weten hoe jij bent, zonder dat jij zelf jezelf al zo goed kent. Want het algoritme is zo geavanceerd dat het verlangens van jou boven kan laten komen waarvan jij nu nog geen benul hebt.
In 30 minuten ook, hè?
Precies. Nou, Menno weet het ook.
Ja. Precies. Menno Wij, inderdaad. Zou ik je maar direct dan even introduceren. Dat
Hallo.
Is wel handig. Tech-jurist ook. Jij bent bovenmatig geïnteresseerd in TikTok ook, aangezien deze week ook bekend is geworden dat er een grote zaak tegen TikTok komt in Nederland. En jij bent een van die initiatiefnemers.
Ja, ik ben geen initiatiefnemer. Dus even voor de nuance. Er zijn 3 stichtingen die een massaschadeclaim hebben ingediend tegen TikTok in Nederland. En er is de afgelopen week stap 1 over de bevoegdheid van een Nederlandse rechter is gewonnen door die stichtingen. Een van die stichtingen is SOMI. S-O-M-I. En ik ben daar onderdeel als raad van toezicht.
Ah.
Dus ik zit daar in een zeg maar, wat controlerende...
Je staat iets verder vanaf.
Ja, ik sta er wat verder.
Je gaat niet zelf als jurist daar in de rechtbank zitten pleiten.
Nee, ik was ook niet bij de zitting. Ik bemoei me ook niet met de stukken. Dat ligt bij een goed advocatenkantoor, wat ik zelf ook goed ken. Vanuit mijn rol nu sta ik hier ook dus wat mij betreft niet namens die stichting die SOMI,
maar gewoon als
men ook de tech-jurist.
Maar wel heel even over die zaak. Hoe zit dat precies?
Op het moment dat je vindt dat TikTok de privacy schendt, en dat vinden dus een drietal stichtingen, met name als het dus om kinderen gaat, dan heb je tegenwoordig via een wet die WAMCA heet, zeg maar, de mogelijkheid om een massaschadeclaim in te dienen. Dus er zijn drie stichtingen. Eentje wordt gebackt ook door de Consumentenbond. Die,
namens al de gebruikers dan in
ja,
Nederland?
Namens, ja, namens. Dus je kunt je aanmelden bij een van die stichtingen als gedupeerde. De inzet is uiteindelijk een schadevergoeding voor het feit dat, en daar bestaat volgens mij ook in deze studio geen enkele twijfel over, dat TikTok privacyregels aan de laars lapt.
Kunnen we dat ook op basis van andere rechtszaken nu wel echt concluderen? Want ik ben van de feiten en ja, ik heb soms ook een beetje het gevoel dat het onderbuik is.
Nee. Dat kan je zeker wel vaststellen. Eén, TikTok heeft al een boete gekregen van de autoriteit persoonsgegevens in het verleden hier in Nederland. Twee, het feit dat zij dus nu in ieder geval hebben erkend, hè, zoals Jo zegt, gegevens gaan naar China, is in mijn optiek ook een schending van de regels rondom doorgifte. Wanneer mogen data wel of niet buiten Europa?
Ja, want Europese wetten zeggen er nu eigenlijk iets over wat het wel of niet in andere landen mag worden ingezien? Dat vraag ik mezelf ook af.
Is waar wij het vaker over hebben, Joe, bij digitaal. Hè, die SRAMS 2-problematiek. Dus ja. In 2020 heeft het Europees Hof gezegd, vanuit Privacy Shield, een afspraak tussen Europa en Amerika voor doorgifte.
Mm-hmm. Dat kan niet meer, toch? Dat is een beetje de afspraak.
Die afspraak is afgeschoten. Dus daar ligt nu dat Transatlantic deal, wat een politiek akkoord tot nu toe nog maar is, als poging 3. Maar de regel voor waar dan ook buiten Europa is, je kunt als een van de routes gebruik maken van een framework wat de Europese Commissie heeft bedacht, Standard Contractual Clauses. Maar die Europese rechter heeft daar in 2020 aan toegevoegd, je moet vervolgens dan wel kijken naar welk land ga je. En dan moet je heel goed kijken of dat land voldoet aan de regels die wij onder de AVG, de privacywet, hebben. En daar moet je een zogenaamde Data Transfer Impact Assessment voor doen. Als je gaat kijken naar wat die regels zijn, is het met name, kan ik als Europeaan mijn rechten onder de AVG in dat land afdwingen bij een onafhankelijke instantie, ten opzichte van degene die mijn gegevens kunnen. Nou ja, ik denk als je mij hoort praten, dat we het met z'n allen eens zijn, dat je daar op zijn minst over kunt twijfelen met betrekking tot.
Zou dat in Amerika dan wel kunnen? Want op zich, er gaat ook dus nog steeds heel veel data naar Amerika toe.
Nou, mijn stelling is, als je heel duidelijk kijkt naar die uitspraak SRAMS 2, en ik ga de randoverwegingen maar even roepen, dan kan iedereen het nalezen, 181, 182. Ik zeg, het Europees Hof heeft gezegd, ook Amerika kan niet, omdat het probleem daar dus de wetgeving is, en geen onafhankelijke rechter waar je dus voor je rechten kan opkomen, met name tegen geheime diensten. Dat is mijn take. Ik weet dat heel veel vakidioten om me heen het niet meer mee eens zijn, maar ik zeg, dat is wat is gezegd door het Hof voor Amerika.
En wat betekent dat?
Dat je dus niet gegevens naar Amerika kunt doorgeven.
Nee.
Maar ik erken ook meteen, we hangen dus kennelijk met z'n allen aan TikTok, maar we hangen ook met z'n allen aan US Big Tech.
Ja.
Dus we gebruiken, als ik hier naartoe ga, gebruik ik al drie grote spelers uit Amerika. Als op kantoor zit.
Ja, dus is het dan eigenlijk niet hypocriet dat we zeggen, nou, China, dat is toch al heel erg, maar Amerika, dan gebruiken we gewoon.
Nou, waar mijn zorg zit, is, ik begrijp de zorg vanuit China, als zeg maar rechtsstaat ten opzichte van Amerika, dat het flink wat erg is. Dat ben ik het met, politiek gezien, zeg maar, meteen mee eens. Maar mijn stelling is wel, en daar ben ik de volgt Joe niet helemaal, ik hoor je argument, ik begrijp ze, maar dan zeg ik meteen, daar is, los van China nogmaals, maar daar is TikTok niet uniek in. Er zijn meer verslavende algoritmes. Google, Facebook, Meta moet ik zeggen, zijn allemaal al ook in Europa bestraft voor huge privacy schendingen, voor auteursrechtinbreuken.
Maar kan het niet zo zijn?
Het is niet nieuw. Het is gewoon niet nieuw.
Wat Joe net zei, van dat het algoritme zo goed is, want daar wordt TikTok ook voor geprezen, dat de AI zo goed is, dat het nog verslavender is.
Maar dat is ook een beetje mijn punt. Want ik wil heel even op reageren. Ik snap dat volgens de letter van de wet het misschien niet zou moeten zijn dat we China harder moeten aanpakken dan de VS in dit geval. Maar het algoritme is veel krachtiger. En in plaats van dat we de letter van de wet strak volgen, moeten we nu een keer voor de muziek uitlopen met wetgeving. Of in ieder geval met politici en beleid. Door te zeggen, we gaan hier op voorhand al voor liggen. Ja. Voordat we eerst nog 3 jaar gaan bakkeleien over welke wetgeving ervoor moet komen.
Dat snap ik. Nou, er komt natuurlijk ook allemaal algoritme wetgevingen aan. We hebben het ook al vaker over die DMA en DSA gehad. Ja. Het wordt echt wel, het wordt erger met al die wetgevingen.
Ja, inderdaad, het wordt ook echt ingewikkeld ook.
Ja, maar die DSA komt pas in januari 2024. Dat duurt nog een eeuwigheid.
Je kunt alleen al vanuit privacy kun je zoveel met betrekking tot wat TikTok doet. Alleen er moet naar gehandeld worden. En wat ik beschamend vind, en zo ga ik het dus ook gewoon zeggen, is dat we sinds juni of juli 2020 weten we van het probleem van deze alleen al doorgifte. Dus die SRAMS 2-problematiek. Waarom handelt Europa daar dan dus niet naar? En moet moeten we dus nu al 2,5 jaar wachten op een nieuw akkoord met Amerika? En waarom is nog steeds de handvatten die dan worden geboden voor die doorgifte, hebben mensen daar in de praktijk problemen mee? Daar moet gewoon veel meer actie op komen en duidelijkheid.
BNR breekt. Kees Dorrestein.
Ja, niet alleen, want we hebben natuurlijk een panel vandaag. Sonny Spek, wethouder in Katwijk. En Nathan Kramer is binnenkomen lopen. Welkom.
Goedemorgen.
Fijn dat je de problemen met het openbaar vervoer hebt overwonnen. Bestuurslid van Perspectief, de jonge partij van de ChristenUnie. Je kan ondertussen nog steeds bellen op het breekijzer, want we gaan zo even naar de bellers. De angst voor TikTok is overdreven. 020-468-4x0. Nou, Nathan, nu weet ik dat de jongere partij van de ChristenUnie niet direct gelinkt is aan de ChristenUnie. Maar toch, het is een plan van soort van de grote broer of de oom. Laten we zo zeggen, hoe sta jij erin?
Ja, dit was een plan van Don Seder en de Tweede Kamerfractie om TikTok essentieel aan banden te leggen, gezien de invloed die het ook heeft op kinderen. En nou, ik kan me daar wel in vinden. Er zijn bepaalde tendensen, zoals jou ook net benoemde, in TikTok die nog echt een schepje bovenop wat we nu als reguliere sociale media zien zijn. Zo is er bijvoorbeeld een algoritme in TikTok waarmee als je zo doet, je gezicht opeens verandert. En dus het gezicht
Je hand voor je gezicht, heel even, ja, als je niet naar de webcam aan het kijken.
Het gezicht wordt eigenlijk al en herkend en ook al mooier voorgesteld dan het is. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk een verkeerd zelfbeeld kan ontstaan bij kinderen over zichzelf. En ook trouwens bij volwassenen, hè, laten we wel wezen. En dat is denk ik eigenlijk helemaal niet goed voor de samenleving als wij dit toestaan, dat het alleen maar gaat om meer perfect en meer, ja, meer hele kleine informatiedingetjes en een totaal vertekend beeld eigenlijk van wat je als mens kan zijn.
Heb je het zelf?
Nee, zelf niet.
Niemand heeft het hier zelf. Het is toch makkelijk om het oneens
te zijn.
Ik heb het niet, maar dat komt gewoon dat ik een oudere man al ben. En ik dacht, dit is iets. Ja. Ik ben 36, ik vind mezelf te oud.
Heel goed.
020-468-4x0. Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Kees. Nou ja, ik denk dat we niet te bang moeten zijn voor TikTok. Er wordt natuurlijk een hoop promotie gemaakt. En ja, met alle respect vind ik het ook wel iets voor een typische christelijke organisatie om dat dan weer meteen te willen verbieden.
Waarom dat dan?
Ik denk dat, nou ja, omdat ik eigenlijk denk dat we een stap terug moeten gaan. En dat is dat er beter initiatief ontplooid kan worden om mediawijsheid als een verplicht vak in, wat mij betreft, het basisonderwijs en misschien straks het middelbaar onderwijs in te voeren, waarbij kinderen wordt geleerd wat de verschillende sociale media inhouden, het gebruik ervan, wat voor consequenties dat heeft, welke gegevens zij ook ongewild van zichzelf versturen. Laat iedereen daar eens mee aan de slag gaan. Want ik denk dat dat stukje toch nog wel mist. Ook op de middelbare scholen op dit moment, en zeker in het basisonderwijs, wordt daar te weinig aandacht aan besteed. En ik denk dat een stukje bewustwording van het gebruik van sociale media, waaronder TikTok, dat gewoon echt goed kan bijdragen om, ja, mensen daar toch wat meer verantwoord mee te laten omgaan. Dan heb je dit soort problemen met TikTok ook niet zo gauw.
Dankjewel Jan voor jouw idee. Goed idee. Ik weet dat we hebben hier een collega, Joe en ik, ook bij BNR, Aaron Lupatti.
Ja.
Die geeft ook mediawijsheid.
Zeker.
Soort van op middelbare scholen bijvoorbeeld. Ja. Over fake news.
Heel belangrijk. Voorlichting is zeker heel belangrijk. Ja.
We gaan naar Sander. Sander, goedemiddag. Of morgen is het nog.
Ja, goedemorgen met Sander.
Ja, eens of oneens wat betreft ons breekijzer. De angst voor TikTok is overdreven.
Oneens.
We moeten er banger voor zijn, denk je. Waarom?
Nou ja, het gaat de hele tijd over partijpressie en dat snap ik. Maar als je natuurlijk doordenkt en het wordt een keer spannend. We hadden een tijd geleden het Cambridge Analytica schandaal met Facebook. Ik kan me wel voorstellen dat als de Chinese overheid zoveel data over ons heeft en ook nog aan de macht heeft over de inhoud, dat ze heel makkelijk bij een miljard gebruikers heel veel propaganda heel gericht.
Inderdaad. En zo invloed kunnen uitoefenen. Dankjewel voor jouw reactie, Sander. Jurgen, die laat nog weten dat hij eigenlijk de mening van Sander deelt. Er wordt te veel info voor ons, over ons verzameld. Je weet niet wat ermee kan gebeuren. En Rolf zegt, ja, de staat moet niet alles bepalen. Dus ik ben eigenlijk wel eens met de stelling. Want Vooral omdat het Chinees is, is het gelijk negatief. Zuckerberg mag wel alles. Daar kan je nog niet je kanttekening bij plaatsen.
Nou, daar wil ik wel op reageren als mag, Kees.
Nou,
het punt is, ben benieuwd wat Menno hiervan denkt. Met westerse partijen, dus ook Amerikaanse, kun je uiteindelijk nog om tafel. Dat gebeurt ook, namelijk Biden zit met Van der Leyen om in ieder geval op wetgevingsniveau tussen tegen Amerika en tegen Europa te praten. Mm-hmm. China hebben we een heel andere relatie mee. Ik zie dit gesprek dan nog niet plaatsvinden met Xi Jinping om eventjes tot een akkoord te komen over hoe Chinese techbedrijven met gebruikers van uit Europa hun data aan de haal mogen. Ja, en dat is denk ik de pijn die hier vooral in zit.
Ja, en dan zeg ik dus meteen, mijn stelling is vanuit privacy kan je dus al vaststellen dat het dus om die reden nooit naar China mag. Want we gaan dus nooit met China die afspraken kunnen maken. Ik volg je helemaal. Maar heb je dus niet een apart verbod voor TikTok nu nodig? Je kunt vanuit de privacy insteek ze in ieder geval verbieden om die gegevens naar China door te sluizen. Dus, en als ze daar onvoldoende zouden ze in principe hier gewoon kunnen opereren.
Wat ik hoor is dus je bent niet voor een verbod. Het plan van de ChristenUnie.
Nee, ik vind dat nogmaals, ik begrijp de argumentatie. Maar dan is het vandaag TikTok. Wat is het morgen? Ik ben hier ook eerder geweest vanuit het verbod op Russische staatsmedia in het kader van de oorlog in Oekraïne. We gaan naar een soort censuur toe. Of op informatie, of op iets waar we toch met z'n allen kennelijk behoefte aan hebben. Vind ik een heel gevaarlijk precedent.
Zou het juridisch kunnen? Stel, dit komt er wel doorheen.
Ik denk dat het heel lastig uitvoerbaar is vanuit hoe het nu wordt geopperd. Dus ik ben ook benieuwd hoe de ChristenUnie dat dan ziet. Het
kan ook marktmanipulatie zijn namelijk.
Ja.
Dat je een concurrent gewoon, één concurrent laat je niet toe, maar de concurrent uit Amerika.
Nou ja, er zijn bepaalde vrijheden in Nederland. Hè, dus het is al een verbod voor alleen in Nederland. Dan denk ik, ja, we hangen van heel veel Europese wetgeving aan elkaar. Dus hoe ga je dan piketpalen slaan om alleen Nederland? Maar het belangrijkste punt is, wat is dan de grondslag? Ja, daar zit ik iets verder van mijn comfortzone.
Ik snap wel wat je zegt,
maar
Menno. En misschien gaat het niet zozeer omdat het China is, als wel om wat de materie is. Weet je, we hebben wetgeving voor drank, we hebben wetgeving voor drugs, we hebben wetgeving voor tabak, maar niet voor verslavende algoritmes. En ik denk dat ook is wat de ChristenUnie heel erg
doet. Ja, absoluut. En het is ook, het is vooral het medium en de vorm ervan, en niet eens zozeer de inhoud, maar ook sociale media is ook gewoon een verslavend middel. En daar kan je ook gewoon veel te veel van nemen. En we hebben inderdaad een verbod op drank en verbod op wat dan ook. En ja, dat je dan de smaak en de inhoud daarvan niet meekrijgt van weet ik veel wat.
Ja, oké.
Maar dan is toch de oplossing dat je zegt, we verzinnen iets voor social media in de breedte en we gaan dus niet nu op één partij inzetten en zeggen die knallen we de markt
maar
uit.
Maar Menno, omdat we door de tijd heen aan het gaan, eindig ik graag even bij jou. Want jij bent de jurist van ons. Hoe zouden we dit dan juridisch kunnen inkaderen en kunnen oplossen?
Ja, ik denk dat die kaders er zijn of gaan komen.
Verslavende algoritmes?
Nou, de DSA, dus het Digital Services Act, zegt daar al iets over in het kader van transparantie. Maar er wordt hard gewerkt aan algoritmewetgeving, waar je met certificeringen, openheid van zaken, over hoe werkt het, et cetera. Alleen, het is er dus nu nog niet. Ja, daar kan ik dan Joe niet anders dan in volgen.
Wanneer komt het er? Dan is het Europees, denk ik. Hè?
Ja, ja, 2024 pas. Duurt nog ruim een jaar.
Het klopt. Het duurt even. Maar ik denk wel dat we daar op de goede weg zijn. Dat is ook geen kattenpis, om het maar even zo te timmeren. Haastige spoed is zelden goed en geduld is een schone zaak. Het gaat komen, maar de middelen die er nu al zijn, zijn genoeg vanuit de zorgen die hier rondom specifiek TikTok worden geuit om daarnaar te kunnen acteren. Echt waar.
Ik hoor toch een beetje een optimist, een klein beetje een pessimist en we zullen allemaal zien hoe het dan in de toekomst gaat uitrollen.
Als er maar iets gebeurt en hopelijk een beetje snel, maar dat is omdat ik al heel lang toezie wat voor TikTok allemaal voor negatieve gevolgen kan.
Ik zie in ieder geval op Instagram dat 73% van de mensen die gestemd hebben op Instagram het oneens zijn. Dus die zijn ook voor strengere regels richting TikTok. Zometeen praat ik met ons panel verder over de uitspraak van CZ. Die zegt, de zorg in de toekomst is er niet meer voor iedereen. Dus daar moet je je nu al op voorbereiden. Ik bedank tech-jurist Menno Wij en tech-redacteur Joe van Buurik. En ik verwacht dat jullie zometeen buiten de studio nog even stevig aan het doordiscussiëren.
We gaan een leuk dansje maken en daar een filmpje van maken.
Op TikTok zetten, hè?
Nee.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goedemorgen, goed dat je er nog steeds bij bent. In mijn panel vandaag Sonny Spek, wethouder samenleving, energie en cultuur in Katwijk. D66 die net de algemene beschouwingen erop heeft zitten. En ondertussen ook alweer gewoon hier in de studio zit met een hele korte nacht. Dus daar heb ik heel veel respect voor, kan ik je zeggen. En ook nog scherp, Nathan Kramer, die net een wereldreis erop heeft zitten. Vertragingen aan alle kanten, maar hij is hier gelukkig. Bestuurslid van Perspectief, de jongerenpartij van de ChristenUnie. Zometeen gaan we het hebben over een uitspraak van CZ. De zorg wordt niet meer voor iedereen straks. Dat leggen we verder uit, maar eerst, ja, het is iets over 11:30. Dus dan weet je, tijd voor het Media Weekoverzicht.
Yes, good to speak to you again.
Ja, nou, ik ben ook blij dat het Weekoverzicht er weer is, premier Rutte. Maar ik heb u eigenlijk pas later in het overzicht nodig. Dus nog eventjes wachten, oké? Okay? Want we gaan eerst naar de top der toppen deze week.
COP27.
De klimaattop in Egypte is begonnen. En de eerste week zit er vandaag op. Veel wereldleiders spraken daar natuurlijk.
Yes, good to speak to you again.
Nee, daar doel ik eigenlijk niet op, meneer Rutte. Hij sprak daar wel trouwens. Maar dit is voor later in het overzicht. Voorlopig zijn er nog geen grote doorbraken geweest op de COP27. Er was ook veel te doen in Den Haag.
Ik snap als gemeentebestuurders tegen mij zeggen... Luister vriend, we hadden gezegd 1 oktober. Daarna zei de Kamer 23 oktober. En wij zeiden vervolgens 7 november. Ja, dat is niet goed voor mijn onderhandelingspositie richting gemeentes.
Want de staatssecretaris Van der Burg heeft weer een deadline gemist voor de nieuwe asielwet. Want er lag 1 coalitiepartij dwars.
Yes!
Ja, inderdaad, Mark. Maar zometeen. De andere coalitiepartijen vonden het niet leuk dat de VVD dwars lag... De fractie kwam er niet uit en dus moest inderdaad premier Rutte op de proppen komen om de plooien glad te strijken. Een unicum.
En zijn antwoorden en het gesprek met hem heeft mijn fractie, heeft de VVD-fractie voldoende vertrouwen gegeven dat hij daar als VVD-leider voor ons mee aan de slag gaat. En daarmee, of dat maakt dat de VVD-fractie ondanks een aantal bezwaren een spreidingswet kan steunen.
Je hoorde Sophie Hermans. Het was natuurlijk ook de week van...
Your local election headquarters and today is midterm election day. Voting is going to be in full swing here in just a few hours.
En de conclusie?
There was no red wave. In fact, Republicans severely underperformed for Tuesday's midterms. Democrats severely overperformed.
De Republikeinen lijken het Huis van Afgevaardigden te winnen. En het is spannend in de Senaat. Die lijkt dan weer naar de Democraten te gaan. Maar de uitslag zal lang op zich laten wachten... omdat er zeker in 1 staat opnieuw gestemd moet worden... omdat het te close is. Geen rode golf dus. En ook geen rode cijfers. In ieder geval, daar wil het kabinet voor zorgen... met een aangepaste energiecompensatie voor het MKB.
Dit is echt bedoeld voor het energieintensieve MKB. Het is belangrijk dat we dat zo gericht mogelijk doen. Want een algemene compensatie voor bedrijven... is gewoon ook niet goed voor de economie. Dus daarom hou ik hem heel gericht.
De drempel is bijgesteld naar beneden. Als je 7% of meer van jouw omzet kwijt bent aan energie... dan heb je er recht op. Maar het kan pas na de winter met terugwerkende kracht... worden aangevraagd door ondernemers. Dan naar Oekraïne. Want daar kwam groot nieuws vandaan deze week. Want de Russen trekken zich terug uit Gerson.
Lijkt een beetje too good to be true natuurlijk. Ze vertrouwen de Russen niet. Ik zou als Oekraïne ook de Russen natuurlijk niet meer vertrouwen. Maar ik zie nog niks dat aanwijst dat dit een trap is van Rusland. En zelfs als het een trap is, dan Oekraïne is slim genoeg om er niet in te vallen.
Je hoorde Guardian-verslaggever Piotr Sauer daarover tegen BNR. En naast dit nieuws kreeg Zelensky ook nog een belletje deze week. Ja, meneer Rutte, kom er maar in.
Yes, good to speak to you again, Volodymyr. I hope you're safe. I hope you're doing okay.
Ja, en hij had ook nog enkele toezeggingen.
I want to use this opportunity again to tell you that the Netherlands will continue to support Ukraine. We stand by your side during the coming winter, particularly of course, but also after coming winter.
Ja, tot slot horen we welke voetballers er vanmiddag staan te...
juichen langs de lijn.
Want om 1 uur maakt Louis van Gaal de definitieve selectie voor het WK bekend. En opvallend, de Gelderlander meldt zojuist dat Jasper Cillessen... al een van de eerste afvallers is. En ja, ik weet niet of ik het mag zeggen. Het wordt pas om 1 uur bekend natuurlijk. Maar ik weet dus nog een afvaller. Die hoor je hier als eerst... Want ik ben ook niet geselecteerd. Iets anders. In de toekomst kan je misschien niet meer elke operatie krijgen die je zou willen. Volgens zorgverzekeraar CZ is er geen enkele ruimte meer in de zorg. Waarschijnlijk zijn er komend jaar al mensen die niet meer de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dat zegt bestuursvoorzitter Joep de Groot van CZ. Volgens hem zijn de grenzen van het zorgsysteem namelijk bereikt.
En die grenzen worden met name bepaald door het feit dat het aantal mensen wat in de zorg werkt, nu ongeveer 1 op 6, dat dat niet meer zal worden. Ja. Die zorgvraag stijgt wel.
Ja, ja.
We moeten echt andere dingen gaan doen. De zorg moeten we een boost gaan geven, maar we moeten ook anders na gaan denken over zorg.
Naar het panel. Moeten we andere dingen gaan doen, Sonny Spek?
Ja, dit is natuurlijk een zeer breed vraagstuk. Want je zei net, de operaties kunnen hier nog wel worden uitgevoerd. Maar het zorgsysteem loopt natuurlijk op allerlei gebieden aan zijn kant. Als het gaat over de WMO, als het gaat over de jeugdhulp. Als het gaat over de rol van de gemeente. En ook inderdaad, nou, dat hebben we ook gezien met de coronacrisis, van hoeveel bedden zijn er überhaupt beschikbaar. Dus daar is ook niet een makkelijk antwoord op te geven. Het gaat zelfs over de bevolkingssamenstelling. Dat we veel meer oudere mensen krijgen. We hebben natuurlijk vergrijzing. Nou, jongere mensen moeten daarvoor gaan werken. Ja, er zijn een aantal dingen waar je naar kan kijken. Bijvoorbeeld normalisering. Dus niet iedereen die een zorgvraag heeft, als het bijvoorbeeld gaat over psychische problemen, gelijk een zware indicatie geeft, maar kijken hoe je dat op een andere manier kan oplossen. Bijvoorbeeld vanuit de praktijk ondersteunen bij de huisarts. Dat je meer probeert dat naar beneden te schalen, zodat het ook minder kosten met zich meebrengt. Want dat houdt het ook behapbaar. Dat wordt nu ook in veel gemeenten gedaan. Het gaat natuurlijk over levensloopbestendige woningen. Dat je veel meer rekening mee moet gaan houden. Het gaat over het maatschappelijk middenveld, wat daar een hele belangrijke rol bij speelt. Nou, dat hebben bijvoorbeeld in Katwijk hebben we dat heel erg sterk, met sterke verenigingen. We hebben kerken die helpen. We hebben sterke sportclubs die veel jongeren een plek bieden. En als je dat maatschappelijk middenveld ook in stelling brengt, dat ook blijft stimuleren, daar gaat ook een enorme preventieve werking van uit. Maar ja, de zorg loopt op zijn kanten. Daar zijn natuurlijk heel veel verschillende oorzaken van. Dat gaan we ook niet hier in 10 minuten oplossen.
Nee, kijk, een paar oorzaken. Simpel, het wordt duurder, mensen worden ouder. En een hele belangrijke oorzaak, dat hoor ik ook vaak van Diederik Gommers, IC-arts, die zegt van ja, het personeel dat we nu hebben, er gaat niet echt meer bij komen.
Nee.
Dus dat is het personeel dat is weggelopen door de coronacrisis, dat ben je vaak ook gewoon kwijt. En we moeten in oplossingen denken. Naast meer personeel stelt De Groot nog een aantal andere dingen voor, zoals alleen noodzakelijke zorg leveren.
Dat noemen we met z'n allen passende zorg. Mm-hmm. Is nou iedere vorm van zorg die we nu leveren ook wel echt noodzakelijk?
Ja.
En laten we vooral focussen op de zorg die echt noodzakelijk is. Mm-hmm. En daarmee creëer je ook ruimte om mijn zorg te leveren voor de mensen die dat ook echt nodig hebben.
Ja.
En het tweede is, we zullen ook na moeten denken soms over de manier waarop we de zorg leveren.
Mm-hmm.
Met digitalisering kunnen we op een aantal onderdelen wel degelijk hele grote stappen zetten.
Ja, Nathan Kramer.
Ja, nou, ik denk dat er ook nog wel, want er werd meer personeel genoemd, maar ik vind dat moet ik wel ook een beetje, daar schrik ik altijd een beetje van als dat wordt geopperd. Omdat je ook dan moet kijken van hoe organiseer je dat? En als er nu allemaal afdelingen zijn binnen ziekenhuizen en andere dingen die zich alleen maar bezig gaan met contracten en contracteren en allerlei andere dingen, dan denk ik van nou, dan gaat er eigenlijk ook heel veel werk verloren, wat eigenlijk gewoon ook in directe zorg kan worden betrokken. Er is een concept buurtzorg, waarin geen managementlaag zit, waarin er één kantoortje zit die soms ondersteunt met een forum en met onderwijs, als er iets even echt misloopt. En echt puur voor die basiszorg, voor gewoon wat nu ook vaak onder mantelzorg valt, kan dat echt een oplossing zijn. Het is goedkoper, het levert meer op voor het personeel. Ja, daar zit ook nog wel echt een oplossing die niet alleen te vinden is in meer personeel.
Maar er wordt hier toch wel door De Groot een ander, misschien noem het een proefballonnetje, opgelaten. Dat we op één punt moeten kiezen welke operaties we bijvoorbeeld wel nog doen en niet meer doen. Want dat personeel kan je ook weer voor de grotere zorgvraag inzetten. Sonny, is dat een terecht punt waar we nu echt over na moeten gaan denken?
Kijk, hij geeft natuurlijk aan dat we moeten kijken van, moeten we ook de operaties doen die eigenlijk niet per se noodzakelijk zijn? Nou, ik denk dat je daar zeker naar kan kijken, maar volgens mij wordt dat nu ook al in grote mate gedaan. Wordt daar ook wel door de specialisten goed naar gekeken van, is zorg wel of niet noodzakelijk? Wordt er ook altijd met de patiënt goed over gesproken, die daarbij ook een belangrijke stem in heeft van, wil ik dat nog? En dat in de praktijk zullen ook heel veel mensen zeggen van, nou, van mij hoeft het niet meer, want ik ben al ouder.
Ja.
En ik zie dat niet meer zitten. Het is wel goed zo. Dus daar wordt natuurlijk al heel erg scherp naar
maar
gekeken.
Maar zou het niet zo kunnen zijn dat we straks misschien in de toekomst zeggen, iedereen die boven de 70 met iets komt, ja, die kan niet meer geholpen worden, want daar hebben we de capaciteit gewoon niet voor?
Ik denk dat je dan echt eerst moet gaan kijken naar andere mogelijkheden om ook personeel te werven. Je maakt net de opmerking eigenlijk over die bureaucratie. Nou, daar natuurlijk ook heel veel mensen mee bezig. Dat is ook hoe de manier waarop we het zorgsysteem hebben ingericht. Voor mij hebben we daar ook wel voor gekozen. Het is ook niet zonder reden. Dat komt niet uit het niets. Dat doen we ook met z'n allen. Ik denk eerst dat je daarop moet gaan inzetten. En dat je eerst moet gaan kijken van nou, hoe kunnen we het nog efficiënter maken. Inderdaad ook die digitalisering. Er zal echt nog een slag mee te maken vallen. Ook mensen meer zelfredzaam proberen te maken. Als je tegenwoordig kijkt hoeveel mensen ook digitaal waardig zijn, hoeveel ze zelf kunnen leren, te weten kunnen komen via digitalisering, dan is dat denk ik ontzettend goed. Maar uiteindelijk moet je gewoon voldoende mensen hebben. Daar moet je je nu al voor gaan inzetten. En eigenlijk zie je die problemen steeds terugkomen. Ook als het gaat over Schiphol. Van ja, we hebben nu niet voldoende mensen. Maar ja, dan moet je er nu al wel mee aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat het gaat gebeuren. Daarom denk ik ook dat het goed is dat we kijken van hoe kunnen we die arbeidsmarkt robuust maken? Hoe kunnen we genoeg mensen hebben? Ook in de toekomst toe. Moet dat bijvoorbeeld met arbeidsmigratie? Ik weet bijvoorbeeld, als het gaat over tandartsen, ik had heel vaak dat ook mensen uit het buitenland daar werken. Nou, daar kan je ook over nadenken als het gaat om specialistische zorg. Dus daar zou ik eerder naar willen kijken dan zeggen van harde kap.
Ja. Inmiddels heeft minister Kuipers trouwens zojuist gereageerd op de noodkreet van CZ. Volgens hem is een reorganisatie van de zorg nodig om het probleem op te lossen. En hij wijst op het integraal zorgakkoord dat bij zou kunnen dragen aan de vermindering van de druk op de zorg. Maar garantie dat iedereen in de toekomst toegang tot de zorg heeft, kan hij niet geven.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
Ja, en dan gebeurde er vandaag wat leuks. Want wij vragen dan altijd voor de uitzending. Dan appen we even de panelleden. Sonny Spek, Nathan Kramer. Waar wil je het zelf over hebben? Hebben wij nieuws over het hoofd gezien? En nu kwamen jullie alle twee met nieuws over het WK in Qatar. En dan vooral over gas. En dan heb ik een hele goede eerste vraag bedacht wat betreft het WK. Wie van jullie wil hem aftrappen? Wat doen, Pat? Oké.
Ja.
Zal ik hem naar Nathan geven?
Ja. We hadden even gebeld van tevoren en het leek ons wel op een Jackie Cole. Dus, ja.
Het is. Connie Helder heeft aangekondigd dat zij als afvaardiging naar het WK wil gaan. En dat eventueel als Nederland buiten de groepsfase komt, dat dan ook nog de koning en Mark Rutte erbij komen. Nou, dat is.
Is dat al zeker?
Nou, laten we hopen dat het niet zeker is.
Nee, ik weet alleen dat op dit moment sportminister Helder.
Klopt, maar ze gaf het aan in een nieuwsbericht. Ik zag het op NMS langskomen. Maar ik vind het nog steeds van de zotte. En ik niet alleen, ook andere jongere organisaties met mij. We hebben een actie gestart, niet op de tribunes. Waarbij we oproepen om niet op de tribunes te staan. En gewoon niet mee te doen aan deze hele stantenkraam in dit circus. Er zijn 6500 arbeiders om het leven gekomen in de brandende zon. Er is weinig juridische steun en compensatie voor de nabestaanden. Dit is gewoon een soort bloedfeest waar wij naar gaan kijken. En ik denk van ja, sport is leuk, maar dit is gewoon een martelpartij. Dit moeten we niet willen.
Nee, en dus ook niet de minister. En dan gaan we naar Sonny, want zij gaat dan ook weer vanwege gas.
Ja, en ik ben het dus ook niet eens met Nathan. Allereerst, het is absoluut walgelijk dat het WK in Qatar wordt georganiseerd. Laten we daar absoluut geen misverstand over bestaan. En ik moet ook zeggen dat ik zelf er ook veel minder naar uitkijk. Dus het is ook gek dat het zo gaat. Maar we leven wel gewoon in een andere tijd. En de Tweede Kamer heeft natuurlijk duidelijk uitgesproken van we moeten er niet heen gaan. Ja, ik denk dat het heel verstandig is dat het kabinet heeft aangegeven van we gaan er wel heen. Gewoon omdat de belangen van Nederland, van Europa, daar ook nu op dit moment liggen. En dat komt ook door de oorlog in Oekraïne, ja, maar door Rusland.
Als je dan kijkt, we importeerden vorig jaar voor 431 miljoen euro aan goederen vanuit Qatar. In verhouding met andere handelspartners is dat eigenlijk heel klein. Maar waarom zijn die belangen volgens jou dan zo groot?
Die belangen zijn zo groot omdat we nu ons heel erg hebben moeten inzetten om die gasvoorraden te vullen. Maar dat toch maar de vraag is of we dat volgend jaar ook gaan doen. Of dat het ons ook gaat lukken. En dan zullen we die afhankelijkheid van NNG vrij van vloeibaar gas, zullen we ook gaan merken. En daar zal Qatar ook een rol bij gaan spelen.
Qatar is de grootste exporteur ter wereld.
Precies, ja. En daar zal ook een strijd gaan ontstaan. Hè. Ook als Europa straks een prijsplafond wil gaan afspreken voor gas, dan moeten we daar ook mee gaan concurreren. Met bijvoorbeeld China, waar ze ook naar exporteren. En wat eigenlijk de belangrijkste boodschap is, denk ik, is dat we echt gewoon in een andere tijd leven. Dat moeten we ons ook realiseren. Dat hadden we net ook toen het ging over TikTok en over China. Het is niet meer zo dat we daar naïef in kunnen zijn. Het liefste zou je natuurlijk willen wijzen op de misstanden. En dat moet je ook doen als je daar bent. Maar het signaal wat je afgeeft naar zo'n land als je daar niet aanwezig bent, vooral in eercultuur. Ik ben toevallig ook, ik heb van de week afgestuurd Midden-Oostenstudies. Nee. Daar leer je ook veel over. Dat daar ontzettend je wordt aangevreven als je daar dus je niet aanwezig. Het wordt zwaarder opgevat
heel
dan
even
hier.
Voordat de tijd klaar is, toch nog even naar Nathan. Want als je dit dan zo hoort, we zitten in een andere tijd. We hadden die beslissing niet moeten nemen. Maar dat is weer voor de toekomst.
Het nare is het past wel in een patroon waarin dit soort sportevenementen worden opgetreden. We hebben ook al dit jaar nog de Olympische Winterspelen gehad in China, terwijl de Oeigoeren, dat daar gewoon een genocide werd gepleegd. En ik vind dat we als Nederland eigenlijk ook onze rug rechter moeten houden ten opzichte van dit soort evenementen. Want wat je daarmee ook aangeeft is van, wij vinden jou ook een betrouwbare handelspartner, ook al weet je dat er dit soort mensenrechten schendingen
gaan
zijn.
Denk je niet dat vanaf nu vaker gaat gebeuren?
Laten we het hopen dat het vanaf de toekomst gewoon, dat we gewoon dit soort dingen ook wel eerder doorhebben en dat we niet meedoen aan sportswashing.
Maar vind je dan belang dat wij, dat je dan dat vingertje zeg maar opsteekt, groter wegen en dat we misschien volgend jaar niet voldoende gas hebben, waarmee mensen hier echt in grote problemen komen?
Ik denk dat het niet enkel op aan Qatar vast is gebonden.
Nee?
Nee. Er zijn ook in Saudi-Arabië te vinden en andere plekken. Ja,
dat zijn ook niet Australië, de Verenigde Staten inderdaad, wat dat betreft. Veel nog om te bespreken. Dat doen we een volgende keer. Maandag een nieuwe BNR breekt. Je kan ons blijven volgen op Instagram en Twitter. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl natuurlijk. Maar niet voordat we de week van BNR breekt afsluiten. Traditiegetrouw met de column van Management Guru Toon Gerbrands. Tot maandag.
BNR breekt. De toon van de week.
Een goede leider moet zelfreflectie hebben en ver weg blijven van excuses. Dan moet je natuurlijk wel voldoende karakter hebben om ook af en toe een fout toe te geven. En dat blijkt vaak moeilijk in de praktijk. Afgelopen week gingen we iemand gruwelijk in de fout. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
De gele kaart.
Deze werd uitgereikt aan Per Johansson. Hij is de coach van het Nederlands vrouwenhandbalteam. Je zou verwachten in de topsport dat er sprake is van goed voorbeeldgedrag. Zeker als je eindverantwoordelijk bent. Maar deze coach heeft de topsport een slechte dienst bewezen. Hij werd door de douane tegengehouden omdat zijn paspoort was verlopen. Hij werd de toegang tot het land geweigerd en kon zo zijn team niet helpen in de dagen voorafgaand aan het Europees kampioenschap. Een absolute vorm van amateurisme. Het handbalverbond had dit vooraf kunnen checken. De teammanager had dit vooraf kunnen checken. En de coach zelf had dit vooraf zeker moeten checken. Ten slotte is hij natuurlijk zelf verantwoordelijk hiervoor als je uitgaat van de principes van een prestatieklimaat. De reactie van de coach was schrijnend. De dame van de douane kreeg de schuld. Ze had toch wat flexibeler kunnen zijn. Hij is tenslotte de grote coach en dat moest toch worden meegewogen. Wat een arrogantie. Een totaal gebrek aan zelfreflectie in combinatie met opvoer van excuses. Hij arriveerde nog net op tijd om de eerste wedstrijd te coachen. Hij kreeg direct de gele kaart vanwege aanmerking op de scheidsrechter. Het patroon is duidelijk. Ik wacht op zijn reactie na de uitschakeling op dit EK. 100% zeker zal hij uitleggen dat niet aan hem of aan het team heeft gelegen. Per Johansson heeft het dus nog niet begrepen. En hier is het punt bereikt dat hem één conclusie te trekken is. Echt grote prijzen gaat hij niet meer winnen met deze benadering. Afgelopen dinsdag was Hans Wiegel weer te horen op de radio. Bij de VVD was de crisisberaad en hij was natuurlijk bereid om zijn zienswijze te geven. Ongeveer iedereen van zijn eigen partij moest het ontgelden. Het deugde weinig van. En het was ook beter als sommige prominente politici het veld zouden ruimen volgens hem. Het werd mij duidelijk dat het bij Hans Wiegel niet om de VVD gaat, maar om Hans Wiegel zelf. In 1982 verliet hij de landelijke politiek. Daarna maakte hij nog 5 jaar deel uit van de Eerste Kamer. En vanaf 2000 draagt hij geen enkele verantwoordelijkheid meer in de politiek. Enige loyaliteit en een vorm van bescheidenheid naar zijn partij toe, die hem zo groot heeft gemaakt, zou geen kwaad kunnen. Maar goed, zelfverheerlijking als karaktereigenschap bestaat ook. En dat is blijkbaar zelfs op latere leeftijd niet in te dammen. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.